We gaan de 5 versen lezen uit 1 Timotheus 4. We hebben, zoals u weet, zondagmorgen hebben we met elkaar een klein stukje behandeld wat we normaal op dinsdagavond zouden doen over de Timotheusbrief, over de godsvrucht, het grote geheim van de godsvrucht, hoe God zich openbaart in deze wereld door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en wat wat Gods plan was met de Heer Jezus. En dat de Heer Jezus zei, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. En dat wat God door zijn Zoon gedaan heeft, dat wil hij ook door ons heen doen. Hij wil zich ook door ons heen openbaren. Hij wil ook ons rechtvaardigen. En wat is geweldig dat ook wij opgenomen mogen worden straks, waar het hoofdstuk mee eindigt, in heerlijkheid. En ik vond het zo mooi dat er staat in het 15e vers, daar staat dat dan weet men hoe zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente. Daar staat er niet alleen maar de gemeente van God, daar heb ik zondag niets over gezegd, maar daar staat wel de gemeente van de levende God. Wat mooi is dat, hè? Er is maar één God die werkelijk leeft. En als ik dan denk aan Darius, de koning Darius die Daniel in de leeuwenkuil gooide. En toen riep Darius zei tegen Daniel, de God, de levende God die jij zo dient. Hè? Heeft die levende God jou kunnen redden? Dus voor Darius was die God van Daniel ook een levende God. Dus geweldig dat we een levende God mogen hebben, een realiteit in ons leven. We gaan met elkaar 1 tot en met 5 lezen van 1 Timotheus 4. Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. Door de huichelarij van leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn. Het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want alles wat God geschapen heeft is goed en niets daarvan is verwerpelijk als het met dankzegging aanvaard wordt. En het wordt geheiligd door het woord God en door gebed. Tot zover dit stukje uit 1 Timotheus 4. Dit stukje begint met de uitdrukking, maar de Geest zegt nadrukkelijk. Het is de Geest die aan het woord is. Er zijn twee hoofdstukken in de Bijbel, waar 7 keer achter elkaar genoemd wordt, wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Nou, welke twee hoofdstukken zijn dat? Openbaring hoofdstuk 2 en 3. Dat zijn de 7 zendbrieven die Johannes schrijft aan de 7 gemeenten in Azië. En elke brief eindigt met deze woorden, wie een oor heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Spreekt de Geest vandaag nog steeds tot de gemeente? Ik hoop het wel, hè? De Geest van God spreekt ook vandaag tot de gemeente door zijn dienstknechten, door zijn woord. Ook vandaag heeft de Geest heel veel te vertellen. Er staat in de Timotheusbrief, in 2 Timotheus 3 vers 16, dat al de schrift is door God ingeademd. En dan gaat het over de Geest van God. In de Petrusbrief, daar staat misschien wel goed om dat even op te slaan, in 2 Petrus 1 vers 21, daar staat, of vers 20 te beginnen, daar staat, dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat, want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dus dat wat deze profeten spraken, dat was de stem van de Geest van God. En ik vind het zo frappant dat hier staat, uit de wil van een mens, niet uit de wil van een mens. En nu gaat Paulus ons waarschuwen dat er mensen gaan spreken uit hun eigen wil. Dwaalgeesten, leugengeesten. Het is dan niet de stem van de Geest van God vertegenwoordigen, maar hun eigen stem. Hun eigen denk, hun eigen gevoel. Het profetisch woord, hè, daar staat, maar de Geest zegt nadrukkelijk. Dus ik heb het idee dat Gods Geest Paulus duidelijk gemaakt heeft dat er een tijd komt dat er ook een ander geluid zal klinken in de gemeente. En over deze tijd, daar spreekt Paulus ook over. U hoeft het niet op te slaan hoor, maar in Handelingen 20, dan heeft Paulus, zoals ik afgelopen zondagmorgen ook verteld, dat Paulus die relatie had met de gemeente van Efeze, dat hij daar Timotheus achtergelaten heeft in Efeze om dat af te maken waar hij mee begonnen is. Ik heb ook verteld hoe hij afscheid genomen had van die oudsten van Efeze op het strand, daar bij de Bosporus, in die kuststreek daar. En dat hij toen gezegd heeft dat hij weet dat heel binnenkort grimmige wolven de kudde binnen zullen sluipen en mensen achter zich aan zullen slepen. En dat er een ander geluid zal komen in de gemeente die de gemeente zal verleiden. Latere tijden. Er staat hier heel duidelijk in latere tijden. De Bijbel spreekt latere tijden, over de latere tijden. Iets verderop zegt Paulus in de Timotheusbrief, het zal zijn in de laatste dagen. En iets in een ander gedeelte, daar wordt zelfs gezegd, kinderen, het is de laatste uren. Ja? We gaan naar de laatste uren. En hoe ziet dat eruit? Het lijkt er wel op dat hoe dichter we bij de wederkomst van Christus komen, en heb ik het zondagavond ook even over gehad, hoe dichter je bij de wederkomst van Christus komt, hoe meer verleiding er is. Hoe meer te maken krijgt met Satan en met de antichrist. En hoe meer het erom gaat spannen, hè? Hoe dichter je bij de wederkomst komt, hoe meer verleiding, hoe meer strijd er is ook gaande. En dat zie je ook heel duidelijk in het boek Openbaring. Ik zal er zo even een paar teksten over opslaan. Want hier staat in hoofdstuk 1, 1 Timotheüs 4 vers 1, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen. Dus hier hebben we te maken met sommigen, een enkeling, die afvalt uit de gemeente. Nou, als u dit vasthoudende eventjes met mij kijkt naar dat stukje wat ik net ook geciteerd heb uit Openbaring 2. In Openbaring hoofdstuk 2, daar staat Openbaring 2 vers 14. Dat is de brief aan een Pergamum. En daar staat in vers 14, maar ik heb enkele dingen tegen u, dat gij daar sommigen, ook weer dat woordje sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam. Vers 15, zo hebt ook gij sommigen die op gelijke wijze aan de leer van de Nicolaïten vasthouden. Dus daar waren in die gemeente sommigen die afweken. Als je dan een bladzijde omslaat en je kijkt dan naar de gemeente in Sardes, dan wordt het precies omgedraaid, want dan staat er in vers 4 van openbaring 3 vers 4, daar staat, doch gij hebt enkele personen te Sardes die hun klederen niet hebben bezoedeld. Zie je wat hier aan de hand is? Eerst heb je sommigen die beïnvloed zijn, en nu heb je enkele die niet beïnvloed zijn. Zie je die lijn in de gemeente? De heer Jezus vergelijkt dat zelfs in Matthäus 13, daar heb ik wel eens een keertje over gesproken in de gemeente, met zuurdeesem dat uiteindelijk het hele deeg zuur maakt. Nou, en dat is juist vlak voor de wederkomst van Christus, dat de verleiding zo ontzettend toegenomen is in de gemeente van Jezus Christus. Nou, we hebben hier te maken met dwaalgeesten, met dwaaldemonen, staat er letterlijk. We hebben hier met mensen te maken, als we weer even teruggaan naar 1 Timotheus 4, met mensen die nog veel vromer willen zijn dan Paulus zelf. Daar moet je altijd heel erg voor oppassen. Mensen die superheilig zijn. Mensen die superheilig zijn en over dingen praten waarvan je denkt van, oh, jij praat over dingen waar je zelf zeker moeite mee hebt. Of waar je zelf niet mee klaar kunt komen. Of zelf de grootste problemen mee hebt. En dat je dan als het ware als een soort tegenreactie anderen vertelt hoe het juist moet. Terwijl je het juist zelf helemaal niet kan. Dat zie je heel vaak gebeuren. Maar hier staat dat deze mensen zo zelfs verder ver gaan. Dat ze het huwelijk verbieden. Zie je dat staan in vers 3? Ze verbieden het huwelijk. Trouwen, dat mag je niet meer doen als je een kind van God bent. Want God die wil je op een veel hoger niveau plaatsen. Je bent verbonden aan Christus. En waarom zou je dan verbinden aan aardse mensen? Gewoon zo ver gingen ze door dat het huwelijk verboden werd. Ze wilden als het ware heiliger dan heilig zijn. Superheilig. En het genieten van spijzen, dat is zo aards. Daar moet je helemaal van vrijkomen en dat jouw genot alleen maar hemels is. Nou, het zijn mensen die, ja, als het ware als superheiligen overkomen, maar hun geweten is gebrandmerkt en ze praten over dingen die absoluut niet door de geest van God hen ingegeven zijn, maar waar ze het woord van God volkomen voorbij gaan. Weet je, ik vind het zo belangrijk, hè, dat is, kijk, binnen het Jodendom, ook binnen het priesterdom in het Jodendom, is het huwelijk geen enkel probleem. Nee toch? Zacharia was ook gewoon getrouwd. Hè, was niks, Aaron had ook zijn vrouw. Ook zijn kinderen. Binnen het Joodse priesterdom was het huwelijk absoluut geen probleem. En daarom vind ik het zo vreemd dat het celibaat zo'n enorme vlucht toegekregen heeft in de Rooms-Katholieke Kerk onder de priesters en de dienaren van God. Hè? Dat daar het huwelijk ook verboden werd. En het zou wel eens kunnen zijn dat dit een uitvloeisel is van dat wat hier toen verkondigd werd, het huwelijk werd verboden. En dan denk ik van, nee, maar hier staat, wie heeft het huwelijk ingesteld? God zelf. Het is toch God zelf die dat huwelijk ontworpen heeft? Waarom zouden wij dan dat huwelijk verbieden? En natuurlijk, dan kunnen woorden van Paulus een beetje verkeerd gebruikt worden. Dat Paulus zegt, ja goed, als je niet getrouwd bent, dan kun je je zorgen helemaal wijden. Dat is ook nog maar eens de vraag, van als je alleen bent en je bent niet getrouwd, dan moet je eens weten hoeveel zorg dat je hebt voor je huisje. Dan moet je alles alleen doen. Heel wat getrouwde mensen denken dat een alleengaande het veel makkelijker heeft. Maar dat is niet altijd zo. Dat is niet altijd zo. We denken altijd van, een ander heeft het dan wat makkelijker dan wij. Maar Paulus zegt wel, inderdaad, ja, een man die niet getrouwd is, hoeft zijn vrouw niet te behagen, maar kan zich meer richten op God. Nou, daar zit natuurlijk wel wat in, maar je bent wat minder verdeeld in je gedachten. En ja, als deze woorden van Paulus zo, als het ware, uitgelegd worden van het huwelijk wordt verboden, ja, dan ben je op een hele verkeerde manier bezig om de woorden van Paulus, van de profeet, verkeerd uit te leggen. En spijzen. Ja, er staat dat het genot van spijzen wordt verboden. Nou, en dan staat hij, ja, maar God heeft toch alles geschapen? Waarom zouden wij het dan verbieden? Misschien wel goed om even te lezen wat de Heere God tegen Noach zegt in Genesis. In Genesis hoofdstuk 9. Genesis hoofdstuk 9, daar staat, In het eerste vers. En God zegende Noach en zijn zonen en hij zeide tot hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde. En het lijkt net als het ware de nieuwe opdracht die God ook eerst aan Adam en Eva gegeven heeft. Hè? Dat was ook het wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde. Maar toen heeft God aan Adam nog een andere opdracht gegeven. Weet u welke opdracht hier mist? Ja, maar er was eigenlijk nog een andere opdracht die God aan Adam gaf die hier ontbreekt. Want dat kon Adam, dat kon Noach niet meer. Omdat er iets gebeurd was. De boom des levens, dat was een verbod. Dat was het gebod wat God hen opgelegd had. Maar de opdracht die Adam en Eva kregen, dat was: onderwerpt de aarde. Weet u nog? Onderwerpt de aarde. En hoe konden ze de aarde onderwerpen? Als ze zonder zonde waren, als ze volkomen beelddragers van God waren, maar ze waren nu door de zonde aangetast. En het blijkt dat wij de aarde niet meer konden onderwerpen. Er is maar één die uiteindelijk deze aarde aan zich zal onderwerpen. En wie is die ene? Dat is de Heer Jezus. En dat staat in 1 Korinthe 15, als alles onder zijn voeten geplaatst is en hij alles aan zich onderworpen heeft, dan zal de Heer Jezus zich weer aan God onderwerpen. Maar de mens kon de aarde niet meer aan zich onderwerpen, omdat de mens zondig was. En dat zie je heel even verder in het leven van Noach, bij Gam al, dat de zonde alweer zijn kop opsteekt. En een paar hoofdstukken verder bij de torenbouw van Babel, dat ze verstrooid worden over de wereld. Dus die opdracht kon God hen niet meer geven. Onderwerp de aarde. Maar wel de opdracht: wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. En dan staat er in vers 2: en de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogel des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee, in uw hand zijn ze gegeven. En dan komt het. Alles staat er. Alles wat zich roert, misschien een beetje gek om dat te zeggen hoor, alles wat zich roert, de sprinkhanen, de muizen, de katten, slangen, hyena's, alles wat zich roert, of het nou groot of klein is, wat leeft zal u tot spijze zijn. Nou, lekker hoor. Maar zo ruim is God, hè? Alles wat zich roert zal u tot spijzen. Ik heb het u alles gegeven, evenals het groene kruid. Alleen vlees met zijn ziel, met zijn bloed, zult gij niet eten. Nou, later heeft God natuurlijk aan het volk van Israël spijswetten gegeven. Maar die spijswetten heeft God aan zijn volk Israël gegeven. Niet aan de heidenen. En natuurlijk kunnen we als heidenen heel veel leren van die spijswetten, omdat we weten dat die spijswetten God niet zomaar gegeven heeft, maar dat dat juist ook ten gunste is van de gezondheid van het lichaam. Ja? En dat is natuurlijk heel mooi, maar hier zie je dat God zegt: alles wat zich roert, het is voor jou. Nou, en als hier staat van: je mag dit niet en je mag dat niet en je mag niet genieten van het eten, dan zegt Paulus heel eenvoudig tegen Timotheus: alles heeft God geschapen voor ons. We mogen het gebruiken. We mogen het benutten. Waarom zo eng hierin doen? En dan staat hier achter. En ja, dat is best wel eens goed om daar heel even over na te denken. Als je kijkt naar, ja, misschien toch nog wel goed om dat even te noemen. Wat God zegt, dat wij niet ons moeten bezondigen door bloed te eten. Dat geldt vandaag ook. Dat is niet iets waarvan je zegt: oké, dat gaat voorbij. het bloed. Men zegt wel eens, ja, kijk, weet je, het bloed, ja, daar, als in ons lichaam geen bloedomloop meer is, dan ben je dood. Het bloed vertegenwoordigt als het ware het leven. En dat leven komt ons niet toe. En dat zegt God eigenlijk van, dat leven mag je niet opeten, want God is de bron van het leven. He? En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is, dat blijft staan, dat wij geen bloed mogen eten. He, dat is een heel duidelijk principe en daar moeten we ons wel aan houden. Dat is wel een Bijbels principe, dat heeft niks met Gods afspraken met Israël te maken, maar dat zijn Gods afspraken met de mensheid. En één keer zien we dat op een gegeven moment, dat het volk van Israël zo gulzig is, en dat God hen vlees geeft te eten, en dat ze het vlees bijna levend opaten. En door dat gulzige gedrag werd het volk van God zo, als het ware, gestraft. Omdat ze het vlees met bloed en al opaten, staat er. En dat heeft ook heel veel te maken met het gedrag van andere volkeren, het kannibalisme. En ja, er zijn volkeren die het liefst een kloppend hart nog opeten. Want dat is het summum, hè? Dat is het mooiste wat je mee kunt maken. Nou, God heeft gezegd, dit willen we niet. Dit willen we niet. Het leven moet eerst het lichaam verlaten en dan mag je het eten. Ja. Het laatste stukje, dan staat er, laten we nog even, Rob, ja. Ja, Rob die vraagt hier, die maakt hier een opmerking dat Petrus op een gegeven moment op het dak is in Joppe en dan ziet hij in een visioen een laken naar beneden komen met zowel rein als onreine dieren en dat de Heer tot tweemaal toe tegen Petrus zegt, sta op, slacht en eet. Dit visioen, dat heeft God aan Petrus gegeven om te laten weten aan Petrus, wat ik rein verklaard heb, dat is rein. En dat betekende voor Petrus dat alle niet-Joden, ook bij de gemeente van Jezus Christus mogen horen. Zowel Joden als niet-Joden. En daarmee werd de gemeente één met de gelovige Joden. De reine en de onreine. Ja, dat was een beeld. Ja. Ja. Nou, en dan staat er aan het eind hier in het stukje. Laten we het nog even lezen in vers 4. Want alles wat God geschapen heeft is goed. Niets daarvan is verwerpelijk als het met dankzegging aanvaard wordt. Mensen, wat is het belangrijk dat een hap eten, een maaltijd, niet zomaar vanzelfsprekend zien. Maar dat elke maaltijd, elke hap, elke kruimel brood krijg je van God. Daar staan we lang niet altijd bij stil, maar het is wel zo. En laat er nooit een moment komen dat je God daar niet achter ziet. Met dankzegging. En ik heb dat misschien wel eens meer gezegd, het woordje dankzegging. Dus we mogen eten met dankzegging. En dat woordje dankzegging, in het Grieks wordt hier het woordje gebruikt, eucharistie. Nou, daar heeft de katholieke kerk het woordje het avondmaal van genomen. Nou, als wij het avondmaal vieren, dan vieren we dat ook met dankzegging. En eigenlijk ook, zegt Paulus, wat je eet, wat je tot je neemt, mag je als het ware ook zo doen met dankzegging aan God. Want God geeft ons dat. En misschien is dat wel hetgeen wat je bij de eerste gemeente terugvindt, dat zij dagelijks met elkaar het brood braken. Met dankzegging. Dat de maaltijden ook in het teken stonden van de liefde en de goedheid van God. Dat God hen zo zegent. Met dankzegging. Dus laten we dat nooit vergeten, dat bij de maaltijd dankzegging ook centraal staat. Welke maaltijd het ook is. En ja, of het nou een maaltijd is die je op je werk eet, zo tussendoor met je collega's. Ik weet wel dat het ontzettend belangrijk is dat je met dankzegging ook kunt eten. En dan staat er aan het einde hier in vers 5, want het wordt geheiligd door het woord van God en door gebed. Nou, dat is een mooie voor ons. Wat denkt u? Wat bedoelt Paulus hier nou mee? Het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Wat moeten we ons daarvan voorstellen? Wie? Met andere woorden, als we eten met bijbellezen, dan smaakt het beter, dan is het beter dan wanneer we dat niet doen. Bedoel je dat? Nou ja, oké. Okay. Zo wordt er wel over gedacht. Oké. Okay. Anderen nog? Ja, precies. Ik denk dat dat de ene kant is. Het eerste. God heeft het gezegd. Alles wat ik gemaakt heb is goed. En daardoor, door dat woord van God, wordt het geheiligd. Is het ook goed? Mogen we het gebruiken? Dus God heeft zijn belofte hier aangegeven door zijn woord. Het wordt geheiligd door zijn woord. En het tweede, het wordt geheiligd door het woord van God en door gebed. Wat bedoelen we daarmee? Gebed. Ja, dat we door gebed aan de Heer mogen zeggen, Heer, dank u wel hiervoor. En wilt u het maar zegenen? Wilt u dit eten ook aan mij zegenen? En dat zien we van de Heer Jezus ook als hij de 5 broden neemt en de 2 visjes. Wat doet hij? Hij dankt God ervoor. Ja? En God zegent het. Dus dat is hetgeen wat hier heel duidelijk gezegd wordt. En in een tijd waarin ja, deze mensen de gemeente met leugen, hè, de leugensprekers kwamen in de gemeente. Ja, en weet u, daar heb ik nog helemaal nog niets over gezegd, maar daar wil ik dan mee eindigen. Er staat dat in latere tijden, het eerste vers, sommigen zullen afvallen. Dat is erg. Ik leer altijd, ik heb altijd hier in deze gemeente geleerd, als je een kind van God bent, dan kun je nooit meer afvallen. Ja. Afvallen. Je kunt je geloof kwijtraken, maar je positie in Christus behoud je. Ik denk dat inderdaad, over dat afvallen, daar schrijft Johannes aan deze gemeente van Efeze het volgende. Er staat in Openbaring 2 vers 5... Vers 4 en 5, want nogmaals, Timotheus die werkt in deze gemeente van Efeze. Daar heeft hij zijn verantwoordelijkheid en daar gebeurde dat. Dat sommigen door deze verkeerde leer afvallen. Nou en hier staat in vers 4 en 5 van Openbaring 2, maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt... En dan staat er, gedenk dan van welke hoogte gij afgevallen zijt. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Gedenk dan van welke hoogte gij afgevallen bent en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Wat wordt hier nou met afvallen bedoeld? Dat de Heer niet meer op de eerste plaats staat. Deze gemeente van Efeze was een bruisende gemeente. Vanuit deze gemeente klonk het woord over heel Azië, Klein-Azië. Honderden, duizenden kwamen tot geloof. En op de een of andere manier zijn ze die eerste liefde kwijtgeraakt en zijn ze van een enorme hoogte afgevallen. Begrijp je het een beetje? Het is als het ware een beetje ingezakt. Kan het met ons leven ook gebeuren? Ja, hè? Nou, dat is hetgeen wat hier ook bedoeld kan worden. Dat je afvalt, hè? Niet alleen gewicht afvallen, maar dat je afvalt, dat je minder wordt. Dat je minder wordt in Christus. En dat je de Heilige Geest bedroeft. Nou, en ja, dat is het allereerste wat Paulus daar hiermee bedoelt. Dat sommigen kunnen afvallen van hun getuigenis, van hun eerste liefde. En dat het eigenlijk niet meer, maar minder wordt. Nou, en ik denk dat dat heel veel te maken heeft met de komst van Jezus. Dat de gemeente zo, als het ware, bedreigd wordt. Verleid wordt. Dat er een stukje afval kan komen. En laten we daar alsjeblieft op onze hoede zijn hiervoor. Goed, dat waren de eerste 5 versen van dit 4e hoofdstuk.